jullie vragen om jullie Bijbels alsjeblieft te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door Romeinen heen. En vanochtend gaan we weer verder in hoofdstuk 1. Ik wil met jullie lezen, beginnen in vers 1. En vervolgens bidden. En dan samen het woord van de Heer uiteenzetten. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, en wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Tot zover, laten we bidden. Vader Almachtig, zoals we net hebben gezongen, Heer, heilig, heilig, heilig bent u. Heer, wat bent u goed, Heer, dat we onze aanbidding ook op deze wijze voort kunnen zetten. We danken u voor de overlevering, Heer, van uw woord. Dat u deze woorden hebt ingegeven. Deze woorden goed zijn, Heer. Voor onderwijs, voor weerlegging, tot opbouw, Heer. We bidden, Heer, dat u ons heiligt door uw woord, Heer. Want uw woord is de waarheid. Laat niemand van ons hier onveranderd weggaan. Geef ons een fris ontzag voor wie u bent, voor wat u gedaan hebt, Heer. En voor de hoop die er is in onze Heer Jezus Christus. Geef ons oren om te horen. Maar laat ons niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van uw woord. In Jezus' naam bidden we. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij het feit dat de apostel Paulus afgezonderd is tot het evangelie van God. En we hebben gekeken naar wat het evangelie niet is. En door de toespraken of de preken in Handelingen hebben we gekeken naar wat het evangelie wel is. Dus hoe hebben de apostelen de opdracht die de Heer Jezus Christus hun heeft gegeven, de boodschap die ze hebben meegekregen, waar ze van moesten getuigen, hoe hebben zij dat geïnterpreteerd en hoe hebben zij dat vervolgens ook uitgevoerd? Dus dat hebben we gezien. En wat zagen we continu terug in de toespraken van de apostelen? Nou, een aantal thema's. We zagen Gods soevereine plan en zijn beloften. We zagen de ernst en de zwaarte van zonde en schuld. Wat werd uitgelegd aan de toehoorders. We hebben gezien dat de centrale boodschap het kruis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus is. Dat kwam in iedere toespraak kwam dat terug. We hebben gezien dat de oproep tot bekering en geloof centraal staat. We hebben gezien dat Christus, onze Here, als Here en Verlosser werd gepredikt. En we hebben gezien dat er werd gesproken over toekomstig oordeel. En onze Here Jezus Christus, die Verlosser is, werd ook neergezet als rechter van de wereld. Hij zal recht spreken over allen. En dit zagen we continu terugkomen. En vorige week zei ik al, hè, dat we deze week dieper in zouden gaan op het eerste punt. Hè, het soevereine plan van God en zijn belofte. Want het goede nieuws, hè, het evangelie is geen nagedachte. Het is niet nieuw. En ik, zoals we net hebben gebeden, ook hoop en bid dat we weer fris ontzag zullen ontvangen voor de Heere God en dit goede nieuws wat we hebben gehoord, wat we hebben aangenomen en waarin wij staan. Want het gevaar bestaat namelijk dat de gedachte gaat ontstaan dat evangelie ken ik inmiddels wel. Ik wil de diepere zaken van de schrift. Maar broeders en zusters, dit is de kern van alles. Dit evangelie, de kern van het evangelie, wie Christus is en wat hij heeft volbracht, blijft altijd de basis en het fundament waarop ook alle diepere kennis en wijsheid rust. Daarom schrijft Paulus ook zo prachtig in 1 Korinthe 2 vers 2 aan de Korintiërs. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dit betekent niet dat we enkel bij de basis blijven stilstaan, maar dat alles wat we leren en elke verdieping in kennis geworteld moet blijven in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het fundament mag dus nooit worden verlaten. Maar we bouwen daar dus verder op. En dit is ook wat Paulus op prachtige wijze doet in deze brief. De brief aan de Romeinen toont aan, of toont hoe, ja, hoe het evangelie de kern en het fundament is van het hele christelijke leven. Paulus begint bij de basis, de rechtvaardiging door het geloof en onze verlossing van zonde, en bouwt daarop een systematische en diepgaande uitleg van het evangelie en de verstrekkende gevolgen daarvan. Dus elke waarheid en leer over genade, over heiliging en het leven in de gemeente is verankerd in het offer van Christus dat ons drijft tot een leven van gehoorzaamheid en aanbidding. Het evangelie is niet slechts het begin, maar het is de weg waarop we ons hele geloof en ons hele levenswandel zijn gebouwd. En daarom gaan we hier vandaag ook wat uitgebreider bij stilstaan. Dus Paulus heeft geschreven dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God. De formulering het evangelie van God benadrukt dat het goede nieuws zijn oorsprong heeft in God. Het evangelie heeft niet zijn oorsprong in mensen, ook niet in engelen. Het heeft zijn oorsprong in God. Het goede nieuws heeft zijn oorsprong in Gods eigen karakter, in zijn plan en zijn belofte. En het wijst erop dat de verlossing in Christus deel is van een groter goddelijk plan dat zijn wortels heeft in Gods heilige wil en in zijn trouw. Dus door te zeggen dat het evangelie van God is, plaatst Paulus het evangelie in de context van Gods algehele heilsplan, waarvan onze Heer Jezus Christus het centrum is, maar dat in alles geworteld is in Gods eigen wezen en in zijn belofte. En je hebt velen die beweren dat het evangelie een nieuw verzinsel is, of dat het elementen ontleent aan Egyptische, Griekse of Oosterse verhalen over allerlei goden en helden uit het verleden. En deze theorieën die stellen dat het werk van verlossing in Christus overeenkomsten vertoont met bepaalde mythen, waarin goddelijke figuren zouden sterven en weer zouden opstaan, wat zou wijzen op invloed of zelfs kopiëren. En dit is niet nieuw, deze gedachte. Vorige week lazen we in Handelingen 17 ook al hoe de filosofen waar Paulus tegen sprak in Athene ook vonden dat hij een nieuwe, een vreemde leer bracht. En er zijn echt discipelen, misschien kun je het jezelf niet voorstellen, vanwege misschien de vastigheid wat je eigen geloof heeft, maar er zijn echt discipelen die hierdoor wankelen, die tot twijfelen worden gebracht. En het is niet gek, want deze mensen gaan op listige wijze te werk en met schijnbaar overtuigende bewijzen en geraffineerde verhalen proberen ze de waarheid van het evangelie te ondermijnen en het te presenteren als een menselijke uitvinding. Maar de schrift waarschuwt ons dat er altijd krachten en machten zullen zijn die de waarheid verdraaien en discipelen proberen weg te trekken van de ware leer. En daarom geldt wat de apostel Johannes heeft geschreven voor onze dag, voor ons vandaag de dag, nog steeds. Ik denk dat ik, 1 Johannes 4 vers 1. Johannes schrijft: geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Paulus schrijft aan de Colossenzen, in Colossenzen 2 vers 8, daar schrijft hij ook: pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En dit is dus waarom we op deze wijze systematisch door de schrift gaan en waarom we ook hier als gemeente ons beijveren om het woord van de waarheid recht te snijden. Het woord van God is de levende openbaring van zijn wil, zijn karakter en zijn helsplan voor de mens. Het is de bron van ware wijsheid, de bron van ware kracht, en het is door de schrift dat God ons hart en ons denken vernieuwt, ons leidt op de weg van heiligheid en ons vormt naar het beeld van Christus. Maar dit is ook waarom wij jullie aansporen om in jullie persoonlijke tijd aandachtig de schrift te lezen en te bestuderen. Dit doen wij niet zodat wij jullie kunnen beoordelen. Hè? Want je wandel in Christus is niet om ons te behagen als ouderlingen of mensen die voorgaan in het woord. Wij hebben geen enkel belang daarin. En geen enkel gezag om jouw hart te doorgronden. Maar wij zeggen dit en hameren hierop omdat de schrift zelf leert dat het de weg van het leven is. De lamp voor je voet en het licht op je pad. Het is door trouw bezig te zijn en door trouw te bestuderen, waardoor je groeit in geloof, geworteld raakt in de waarheid en standvastig blijft in een wereld die je probeert weg te trekken van Christus met allerlei geraffineerde leugens. Dus het evangelie van God. Maar Paulus gaat verder. Let op wat hij schrijft in vers 2. Hij schrijft dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Alsof Paulus niet al met de vorige statement duidelijk had gemaakt dat het evangelie waartoe hij afgezonderd was en wat hij verkondigde niet een verzinsel van hem was, onderstreept hij in vers 2 dat dit evangelie geworteld is in de oude beloften van God zelf. Geopenbaard door zijn profeten in de heilige schriften. En ik wil dat we dit met z'n allen zien. Hè? Want toen hij dit schreef, was de schrift zoals wij dat nu hebben, het was nog niet compleet. Maar vergis je niet, de eerste gemeente had de schrift. De eerste gemeente had wat we zeggen, ze hadden een Bijbel. Ze hadden de heilige en gezaghebbende woorden van de Heere God die haar fundament vormen. Zij hadden de wet, ze hadden de profeten en ze hadden de geschriften, wat ze noemen. En dit woord van God was voor hen de bron van leven en waarheid. En dit wat de apostel Paulus de heilige schriften noemt, wat wij het Oude Testament noemen, werd door de Heilige Geest gegeven. Het gaf leven en kracht en zijn voldoende om te wijzen op Christus, de vervulling van Gods belofte en de volkomenheid van zijn verlossingswerk. En ik hoop dat wij onze waardering voor wat wij het Oude Testament noemen, vergroten en beseffen dat dit niet slechts een verzameling wetten die ons als discipelen van de Heere Jezus Christus niets meer kunnen leren. Deze boeken van God vormen de grondslag waarop het evangelie gebouwd is. Bijvoorbeeld, de kamerheer uit Ethiopië, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden. Hij had geen kopie van het evangelie toen hij terugging. Dat is niet wat hij las. Hij had ook niet een Nieuw Testamentische brief in Handelingen 8. Hij las uit de boekrol van Jesaja. Dat is wat hij las. En wat lezen we in vers 35 van Handelingen 8. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Wanneer Paulus in Thessalonica is en naar de synagoge van de Joden gaat. Wat lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 17 vers 2 en 3. Wat lezen we daar? Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit wat? Vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Dat deed hij vanuit wat wij het Oude Testament noemen. Dat deed hij niet uit het Nieuwe Testament. Wanneer hij vervolgens naar Berea gaat, ook in Handelingen 17, in vers 11. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks wat? De schriften om te zien of die dingen zo waren. Filippus, Paulus en de Bereanen begrepen dat het verlossingswerk van Christus niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Maar dat het de vervulling is van alles wat God sinds het begin heeft geopenbaard. Dus laten we nooit voor lief nemen dat we de schrift, dat we de 66 boeken en brieven, dat we die op elk device beschikbaar hebben. Dat we toegang hebben tot diverse vertalingen. En dat het woord van God zo toegankelijk is in onze tijd. Laten we dat niet voor lief nemen. Laten we niet achterloos voorbij gaan aan de rijkdom die ons is gegeven. Maar het woord van God koesteren zoals de heiligen dat vroeger ook deden. En soms zelfs onder vervolging met honger en dorst naar gerechtigheid. Dus laten wij dankbaar zijn voor de rijkdom die gegeven is en ons er bewust van zijn. En blijven dat vele generaties deze luxe helemaal niet hadden. En kijk, begrijp me niet verkeerd. Hè? Er zijn predikers en ook in onze type kringen, vooral in onze type kringen. Er zijn stemmen die soms zeggen dat je geen christen bent als je niet elke dag de schrift leest. Alsof je redding rust op een vast aantal hoofdstukken lezen en jouw ijver daarin. Maar broeders en zussen, we weten dat onze zaligmaking niet afhankelijk is van prestaties, maar van genade door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar we moeten ons wel bewust zijn, toch leven we in een tijd waarin velen de wil van God voor hun leven proberen te ontdekken, zeggen dat ze zijn stem willen horen, terwijl ze de 66 heilige boeken en brieven die hij heeft gegeven nauwelijks openen. En hoe kunnen we de wijsheid en de wegen van God leren kennen als we ons vertrouwen stellen op de dwaasheid en leugen van deze wereld, terwijl zijn woord ons ter beschikking staat? Laten wij dus niet zo zijn, maar trouw zijn in het openen van de schrift, in eerbied en verlangen om God te kennen en zijn wil te onderscheiden. En wanneer we dat doen, dan gaan we ontdekken wat Paulus hier heeft geschreven, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Genesis 3 vers 15. De Heere God spreekt: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Maar wat gebeurt hier? Of wat is er gebeurd? Voor de mensen, we weten het. In Genesis 3 lezen we hoe zonde de wereld inkomt. Door de verleiding van de slang kiezen Adam en Eva er bewust voor om tegen Gods gebod in te gaan. Ze rebelleren tegen hun schepper en breken de gemeenschap tussen hun en God. In hun zonde wordt dood werkelijkheid, zowel fysiek als geestelijk. En is de mens onderworpen aan de macht van de Satan. En de Heere God, we zien in Genesis 3, de Heere God communiceert de gevolgen van de val, van de zondeval, aan zowel Adam als Eva. Pijn, moeite, gebrokenheid die zich in alle aspecten van het leven zal uitstrekken. Maar vervolgens wendt hij zich tot de slang. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. En theologen noemen dit het proto-evangelium. Dit komt uit het Grieks en betekent letterlijk eerste evangelie. Dat is hoe ze dit noemen. Hier in de woorden aan de slang belooft God dat er een nageslacht van de vrouw zal komen die de kop van de slang zal vermorselen, wat wijst op uiteindelijke overwinning over de Satan, over de zonde en over de dood. Dat is wat de Heere God hier belooft. Maar op dit punt, op dit vroege punt, is deze belofte nog een mysterie. We weten nog niet wie dit nageslacht is of hoe we hem zullen herkennen. We weten nog niets. Eén ding weten we, er is een belofte van hoop gegeven. Maar in zijn genade zien we, en dit is het prachtige wanneer je door het Oude Testament heen gaat, openbaart God stap voor stap meer over dit nageslacht door de schrift heen. In Abraham bijvoorbeeld ontvangen we ook weer. Ik kom zo vast al. Zo. Ja, kijk, daar is hij. Hij was er. Terug. Ja, daar. Genesis 22 vers 18. de Heere God spreekt tegen Abraham. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dus in Genesis 22 vers 18 zien we al een verdere onthulling van Gods plan. We hebben gelezen dat hij aan Abraham belooft dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Hoewel dit destijds ook nog enigszins verhuld was, weten wij nu door de openbaring in het Nieuwe Testament dat dit over Christus ging. Let op wat Paulus schrijft. Ik laat hem aan jou over. In Galaten 3, vers 6 tot en met 9. Paulus schrijft daar. Zoals Abraham God beloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Genesis 49 vers 10 is ook weer een waar we naar moeten kijken. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Jacob is hier zijn zonen aan het zegenen. En hij spreekt een profetie uit over Juda. Hier zien we een verdere specificatie van het beloofde nageslacht. Nu in verband gebracht met de stam van Juda. En ook nog eens het concept van koningschap. En hoewel de belofte nog steeds niet volledig onthult wie deze komende heerser precies is, maakt God wel duidelijk: er zal een eeuwige heerser komen uit de stam van Juda. Dat is wat hij al duidelijk maakt. Aan wie alle volken gehoorzaamheid zullen betuigen. Let nu op Deuteronomium 18, vers 15. Let op wat Mozes tegen het volk zegt. Deze hebben we vorige week ook even gezien. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. En Deuteronomium 18, vers 18, zegt Mozes ook weer: ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En begrijp, broeders en zusters, niet wij als discipelen van de Heere Jezus Christus hebben deze betekenis hieraan gegeven. Bijvoorbeeld wanneer Johannes de Doper aan het dopen was, stuurde de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. En dit lezen we allemaal in Johannes 1 vers 20 en 21. Ze verwijzen hier naar de belofte die we net hebben gelezen in Deuteronomium 18 vers 15 en vers 18. Waar Mozes sprak over een komende profeet en ook over de verwachting van de Messias. En dit laat zien dat de Joodse leiders zelf begrepen dat deze profetieën wezen op iemand die meer zou zijn dan een gewone profeet. Ze verwachten iemand die net als Mozes Gods wil volkomen zou openbaren en het volk zou leiden. En vorige week hebben we gezien, we gaan hem weer even lezen, een stukje dan. In Handelingen 3, vers 22 tot en met 26. Dan zien we, niet wij geven onze betekenis hieraan als christenen in 2024. Het is de apostel Petrus zelf die dit als een vervulling ziet. We lezen: want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. Dus ook weer de belofte die we hebben gezien aan Abraham zien we ook weer hier terugkomen. De Heere Jezus is de uiteindelijke profeet. Niet alleen als leraar, maar als het vlees geworden woord van God. Die zijn wil volmaakt openbaar in de weg tot zaligheid is. De belofte in Deuteronomium 18 vers 15 wijst niet alleen naar een profetische leider, maar naar de ultieme openbaring van God in Christus Jezus zelf. Maar let ook op 2 Samuel vers 7. Dan lezen we. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Nou, in dit gedeelte spreekt God tot koning David door de profeet Nathan en belooft hij dat Davids nageslacht eeuwig zal regeren. Deze belofte is door de profeten herhaald. Het is bevestigd. Kijk bijvoorbeeld naar Jesaja 11 vers 1 en 2. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een lood uit zijn wortel zal vrucht voorbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. En we kunnen doorgaan, hè? En dat gaan we ook een keer doen. Maar we pakken gelijk het volgende vers erbij in Romeinen 1. Ja, want we kunnen alle profetieën kunnen we langs gaan, maar dat doen we niet omdat in de context Paulus een punt maakt. In vers 3 maakt hij duidelijk waar hij naartoe wil. Met wat hij in vers 2 schrijft. Dus hij schrijft, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Dus Paulus heeft het niet over alle profetieën nu die überhaupt gaan over de Christus, over de Messias die gaat komen of die zal komen. Maar hij maakt een punt over de Messias, over het feit dat Christus de zoon van David is. Dus de profetie waar Paulus op doelt en de nadruk van de apostel Paulus op de Heere Jezus als zoon van David heeft een diepe betekenis en wortelt het evangelie in de vervulling van Gods eeuwenoude belofte. Dus Paulus schrijft niet zomaar die wat het vlees betreft. Dit is cruciaal. Hij herinnert de Romeinen, maar ook ons zo'n 2000 jaar later, dat de komst van de Heere Jezus niet uit het niets was. Maar het resultaat is van Gods trouw aan zijn belofte aan David. We hebben een vers gelezen in 2 Samuel 7. We hebben gelezen hoe de Heere God aan David verzekert dat zijn koningshuis voor eeuwig zal standhouden. En dat een van zijn nakomelingen voor altijd zal regeren. En dit koningschap werd door de eeuwen heen verwacht. En het huis van David stond in Israël bekend als het koninklijke geslacht dat uiteindelijk de verlossing zou brengen. En voor ons is het volgende belangrijk. In het Joodse denken was de Messias niet alleen een geestelijk figuur, maar ook een wettige erfgenaam van de troon van David. Dus het bevestigen van de Heere Jezus als de zoon van David betekent dat de Heere Jezus de rechtmatige koning is, de ware heerser die beloofd was om het koninkrijk van God, om daarover te regeren. Dus de Heere Jezus is geen buitenstaander. Hij is degene die legitiem aanspraak maakt op de troon van David. En daarmee het koninkrijk dat eeuwig zal duren. Daarom schrijft Paulus ook aan de Filippenzen, ik heb hem niet op het scherm, over hem dat in de naam van de Heere Jezus elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Dit is niet zomaar. Wat Paulus daar schrijft. En Paulus gaat hiermee, geeft hiermee nog iets belangrijks aan. Het had een belangrijke implicatie voor hen, maar ook een belangrijke implicatie voor ons. Hè, Gods eeuwige trouw. De Heere God heeft zijn verbond met Abraham wat dat vervult. Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden. En dit laat zien, broeders en zusters, dat God zijn beloften niet vergeet, maar getrouw is door de eeuwen heen, ongeacht de eeuwen die voorbij gaan of de omstandigheden die veranderen. En dit is voor ons belangrijk om te beseffen. Kijk, de discipelen in de vroege kerk, zij leefden in een wereld van onzekerheid, van tegenstand en van vervolging. Vele van onze broeders en zusters vandaag de dag over de wereld ook. Maar onze broeders toen en onze zusters toen, zij konden vertrouwen op een God die zijn verbond niet vergeet. Voor ons, die vandaag de dag als discipelen leven, biedt diezelfde trouw hoop en zekerheid. De God die zijn woord hield aan Abraham en die zijn woord hield aan David en door de hele geschiedenis heen standvastig bleef, zal ook zijn beloften aan ons vervullen. En broeders en zusters, begrijp me niet verkeerd. De trouw van God aan zijn beloften is niet bedoeld om ons eigen welzijn, om ons eigen comfort centraal te stellen, maar om onze ogen te richten op zijn eeuwige doel en heerlijkheid. Wij staan niet in het middelpunt van deze beloften. Dat moeten we altijd begrijpen. God zelf is het middelpunt. Hij is het einddoel ervan. En zijn trouw roept ons op om boven alles zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Wanneer wij door onzekerheden en moeilijkheden heen gaan, hoeven we niet te doen alsof dat geen realiteit is. Maar wij, en vooral wij hier, die in relatieve vrede, rijkdom en comfort leven hier in het Westen, we moeten leren onze moeilijkheden in het licht van Gods trouw te zien. Een trouw die ons helpt om niet gevangen te raken in aardse, in tijdelijke zorgen. Zoals Paulus bijvoorbeeld zo treffend schrijft aan de Colossenzen. In Colossenzen 3 vanaf vers 1 tot en met 3. Hij schrijft daar: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is, zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zoek de dingen die boven zijn, waar we ook doorheen gaan. En we benaderen dit leven en we behandelen dit. We denken dit van, ik moet denken aan de eeuwige dingen. Maar wanneer we de moeilijkheden heen gaan, dan is het eerste ding wat we doen, is we halen ons ogen van de dingen van bovenaf. Terwijl het juist het gebod is, juist ook in moeilijkheden, om onze ogen te richten op de dingen van boven. Dat helpt ons, zoals we ook door Petrus mooi hebben gezien, om de dingen in het juiste perspectief te zien. Ja, de problemen waar we doorheen gaan, die zijn echt. Maar de hemelse realiteit en de hoop die we hebben, dat is hetgeen waar we ons op moeten focussen. En dit hoort ons echt te herinneren, broeders en zusters, dat Gods trouw niet wijst naar een hoop in dit leven alleen, maar in de toekomstige heerlijkheid die komen zal. En laat dit ontzagwekkend werken in ons hart, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En dit herinnert ons ook aan het feit dat hoewel de Zoon van God, waar we zo bij stil gaan staan, dat hij waarlijk mens is geworden. Hij kwam in nederigheid, zoals Paulus schreef. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En nu beweer ik niet dat de apostel Paulus een specifieke leer tackelt, zoals de apostel Johannes dat bijvoorbeeld wel doet in zijn eerste brieven. Maar het is zo cruciaal om hier wel naar te kijken. De Heere Jezus Christus is vlees geworden. Hij is mens geworden. Hij heeft hier op aarde gewandeld. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. De auteur van Hebreeën schreef in Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Johannes schreef in Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus het feit dat de eeuwige Zoon van God vlees is geworden. Kijk, te beginnen, het is een onmetelijk mysterie en tegelijkertijd een diepe troost voor ons. In de volheid van de tijd zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw onder de wet, om onze natuur volledig te delen. Hij koos ervoor om de beperkingen, zwakheden en verleidingen van het menselijk leven te dragen zoals wij die ervaren, maar toch zonder zonde. Hij had een lichaam dat kon bloeden. En dit is essentieel voor ons begrip van verlossing, want alleen door daadwerkelijk mens te worden, kon hij onze zonde dragen en de straf voor ons ondergaan. Christus was geen geest of schijnbeeld, maar werkelijk vlees en bloed zoals wij. En dat maakte hem in staat om de volle last van onze zonde op zich te nemen. Want aan het kruis heeft hij door zijn werkelijke tastbare bloed de prijs betaald die geen ander kon betalen. Let op hoe de auteur van Hebreeën dit duidelijk maakt. En dit is zo cruciaal voor ons om te begrijpen. Ik kijk zo uit wanneer we door Hebreeën heen gaan. Echt. Maar dit soort versen, je leest er snel overheen. En dit is zo diepgaand. Let op wat hij schrijft. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En let op wat er staat. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Alleen door waarachtig mens te worden, kon hij daadwerkelijk sterven en de gerechtigheid van God vervullen. Ons verzoenen met de Vader en de dood overwinnen. Daarom, broeders en zusters, begrijp me goed. Trap er niet in wanneer moslims zeggen, wij kennen Jezus ook. Wij kennen hem ook. Wij hebben ook respect voor Jezus. Dat is geen ware erkenning van de Christus die wij aanbidden. Totaal niet. Want waar de Heere Jezus zelf verklaarde dat hij gekomen was om te lijden, om onze zonde te dragen en te sterven aan het kruis, ontkennen moslims deze kernwaarheid en beweren zij dat hij niet eens aan het kruis gestorven is. Dus hiermee verwerpen zij het fundament van het evangelie, want zonder zijn werkelijke dood, zonder het vloeien van bloed en zonder zijn opstanding is er geen verlossing. Het is er niet. En de laatste tijd hebben we het volgende vers vaak geciteerd, op de woensdag ook behandeld. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 15 vers 17. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Let op hoe dogmatisch de schrift is. Dit moeten we goed begrijpen. Wat zei de auteur van Hebreeën? Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Heel zwart-wit. Geen bloed vergoten, er is geen vergeving. Wat zegt Paulus? Geen opstanding, dan ben je nog in je zonde. Je geloof is dan zinloos. Dan zijn wij hier met z'n allen een clubje. That's it. Zo diepgaand is dit. De Heere Jezus Christus, de Zoon van David, is de rechtmatige koning zoals geprofeteerd door de profeten. Wat zegt hij zelf in Johannes 5, vers 39? Tegen de Joden. U onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Verderop zegt hij in hetzelfde hoofdstuk. Want als u Mozes geloofde. Dit is het ding, hè? Dit kun je eigenlijk dus ook tegen de moslims zeggen. Want ook zij geloven Mozes. Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Let op wat Paulus nog meer duidelijk maakt. Let op het begin van vers 3, wat we hebben gelezen in Romeinen. En let op vers 4. Hoe leest het begin van vers 3? Ten aanzien van zijn zoon. Hoe lees vers 4? Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus we moeten dit begrijpen. Hij is uit het geslacht van David, zoon van David, Davids zoon. In de evangelie lezen we ook, hè, meerdere malen wordt hij geroepen, zoon van David, zoon van David. In het vlees gekomen, waarlijk mens. Maar Paulus benadrukt iets zo belangrijks. De Heer Jezus, hij komt van God zelf. De Heer Jezus is niet zomaar en simpelweg mens. Hij is niet zomaar of simpelweg profeet. Hij is waarlijk Gods zoon. Hij is waarlijk Gods zoon. En let weer even op hoe vers 3 begon, vers 2 opvolgend. Het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten, in de heilige schriften ten aanzien van zijn zoon. Het evangelie is het goede nieuws van God en komt volledig van hem. Dat hebben we al gezien. Het is niet een boodschap van de mens, maar het is ook geen boodschap waarin wij of onze verlossing centraal staan. Maar waarin Jezus Christus, de Zoon van God, centraal staat. Dit goede nieuws draait om Christus. De Zoon van God staat centraal. Dit goede nieuws draait om Christus, degene in wie alle beloften van hun vervulling, waarin onze verlossing naar voren komt, wat wordt bevestigd. Hij is het hart van het evangelie. Hij is de focus van Gods verlossingsplan. En het is door zijn persoon en werk dat redding werkelijkheid wordt. In het evangelie wordt niet onze behoefte belicht, maar de heerlijkheid en de gerechtigheid van Christus, waardoor ons heil, onze zaligmaking, is verzekerd en Gods trouw wordt geopenbaard. Dus Christus en het evangelie zijn onscheidbaar. Je kunt ze niet van elkaar scheiden. Het goede nieuws draait volledig om hem, de Zoon van God, die zijn identiteit en macht bevestigde door zijn opstanding uit de doden. Hij is de eeuwige Zoon van God, die voor alle dingen bestond, de afstraling van de heerlijkheid van de Vader en het woord waardoor alles geschapen en in stand gehouden wordt. Hij is de heilige volmaakt in gerechtigheid. Hij leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van de Vader en droeg uiteindelijk in hem ons vlees, onze zonde aan het kruis. Hij stierf in onze plaats, de rechtvaardige straf die wij verdienden, heeft hij gedragen. Maar het kruis was niet het einde. Dat lezen we. In de opstanding bewees God krachtig dat Jezus werkelijk zijn zoon is. Hij bewees dat werkelijk. Zijn overwinning op de dood was de definitieve bevestiging van zijn goddelijke identiteit en van zijn recht om te heersen over alle dingen. Nu verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader, is hij onze hoge priester die voor ons pleit, onze verlosser die ons leidt en de waarlijke koning die regeert. En dit is het ding. Hij is waarlijk God, waarlijk mens. De koning der koningen, de Heere der heren. De Joden verwachten dat de Messias een machtige politieke strijder zou zijn. Ja, want hoe zou immers de Messias, de koning van God en de zoon van God, hoe zou hij kunnen sterven? Dat is ook het dilemma van de moslims. Ja, hoe kan de zoon van God sterven? Hoe kan God sterven? Hoe zou degene die beloofd was om op Davids troon te zitten, degene die zou heersen over alle naties, kunnen worden vernederd en tot ter dood worden gebracht? En zij hoopten en zij keken dus uit naar een koning die Israël zou verlossen van zijn aardse vijanden. Denk aan bijvoorbeeld de Romeinen in hun tijd. En de natie zou herstellen in heerlijkheid. Zij keken uit naar een leider die in de lijn van David zou regeren met een aardse macht die alle vijandige rijken omver zou werpen. En het idee dat de Messias zou lijden, dat hij zou worden verworpen en sterven aan het kruis, dat paste niet in dit beeld. En daarom bijvoorbeeld Jesaja 53. Dat kon volgens hen niet over de Messias gaan. Maar toch was dit precies hoe God zijn verlossingsplan zou vervullen. De Heere Jezus kwam niet om de Romeinen omver te werpen, maar om de diepste vijand te verslaan, de dood en de zonde zelf. En zijn koningschap manifesteerde zich niet door aardse macht, daarom zegt hij ook: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En het is goed voor ons om het volgende te zien, broeders en zusters. De diepste nood van een mens ligt niet in politieke, in sociale of zelfs persoonlijke bevrijding van problemen. En je hebt het nu ook gezien met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Christenen liggen helemaal met elkaar overhoop. He, ze kunnen het niet vinden. De een heeft verlossing gevonden in degene die heeft gewonnen. De andere dacht verlossing te vinden in degene die had verloren. Maar onze grootste behoefte is verzoening met God. Het is vergeving van zonde. Het is gerechtigheid wat geen mens zelf kan bewerkstelligen. Dat is de behoefte van de mens. Zonde is wat ons scheidt van de heilige God, van onze schepper, en wat de toorn van God over mensen brengt. Dit is het probleem van de mens. En het probleem dat alle andere problemen over zijn. Geen aardse koning kan dit oplossen. Geen politieke macht kan de last van de schuld van ons afnemen. Alleen Christus, de volmaakte Zoon van God, kon de toorn van God over de zonde dragen en de weg zijn tot verzoening en vrede met God. Zijn lijden, zijn kruis en zijn opstanding vormen de oplossing voor onze diepste nood. Hier in Nederland, als we onze hoop op de Tweede Kamer hebben gevestigd, ik zal je zeggen, kijk naar een van de debatten en je ziet hoe je hoop vervliegt. Echt. Er is geen hoop in de politiek. Het is er niet. En begrijp het, de opstanding van onze Heere Jezus Christus, het bevestigde opnieuw dat wat de Heere God al had gezegd bij de doop van zijn Zoon. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Door de Heere Jezus uit de doden op te wekken, drukte God zijn stempel van goedkeuring op zijn Zoon. Naar Hem moeten jullie luisteren. Dit was geen werk van mensenhanden, maar een goddelijke daad die liet zien dat Christus werkelijk Gods eigen Zoon is, de enige die waardig is om de zonde van de wereld te dragen en in wie Gods vreugde en gerechtigheid volledig rusten. En broeders en zusters, begrijp ook, het is ook niet wat sommige dwaalleraren verkondigen. Het is niet zo dat de Heere Jezus de Zoon van God is geworden door de opstanding. Hij was en is altijd de eeuwige Zoon van God. De schrift getuigt hier voortdurend van. We kennen de bekende versen in Johannes 1, vers 1 en 2. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dit woord, de Zoon, was vanaf eeuwigheid bij de Vader. En heeft geen begin of ontstaan. Hij is eeuwig de Zoon van God. Paulus benadrukt in Colossenzen 1 vers 15 tot met 17. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Even pauze. De voornaamste. Dat is wat Paulus bedoelt. De voornaamste. Want door hem, let op, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Christus is niet ontstaan of gecreëerd. Hij zelf is de schepper, de eeuwige Zoon die alle dingen in stand houdt. En let op het woord bewezen. In Romeinen 1 vers 4, dit is zo cruciaal, dit vers leert ons dat er geen verandering in de status van de Heere Jezus is geweest, maar juist een bevestiging van zijn identiteit als eeuwige Zoon. Dus de Heere Jezus was altijd de Zoon van God. voor zijn incarnatie, tijdens zijn leven op aarde en ook in zijn lijden en sterven aan het kruis. Zijn opstanding openbaart zijn eeuwige heerlijkheid en bevestigt zijn gezag, zijn autoriteit. En zo belijden wij, in lijn met de schrift en met de heiligen die ons zijn voorgegaan, dat Christus waarachtig God en waarachtig mens is en dat zijn goddelijke natuur onaangetast blijft. Zelfs in zijn menswording en in zijn dood. En dit is zaligheid, broeders en zusters. De eeuwige en trouwe God heeft het goede nieuws over zijn zoon al eeuwen geleden door zijn profeten kenbaar gemaakt. Zij speurden en zochten, dit hebben we behandeld in Petrus, naar de diepte van de waarheid, verlangen te begrijpen wat wij nu hebben ontvangen, waar wij nu in staan. Maar dit nieuws is geen nieuw nieuws. Het is goed nieuws. Maar het is wel eeuwig goed nieuws. Goed nieuws over zijn zoon, de zoon van David, geboren naar het vlees en de zoon van God, bekrachtigd door de geest en bewezen door de opstanding. Goed nieuws voor ons, dat door hem verzoening, gerechtigheid en eeuwig leven werkelijkheid worden. En laat dit ons bemoedigen en ons hart vullen met ontzag voor onze grote God en zaligmaker, onze Heer Jezus Christus, dat wij mogen staan op het vaste fundament van het goede nieuws, op hem die niet liegen kan en die voor eeuwig regeert. Amen. Laten we bidden. Trouwe God, trouwe Vader in de hemel, we loven uw heilige naam, Heer. U bent de God die niet liegen kan. En wat een zaligheid is het, Heer, dat wij de heilige schriften hebben. Dat wij uw volledige openbaring hebben en dat wij kunnen zien, Heer, dat u trouw bent geweest en trouw bent gebleven. En dat u nu, vandaag, nog steeds trouw bent, Heer. Dat we nu zien hoe u ook nog aan het werk bent en hoe u in Christus Jezus mensen tot uzelf roept, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de belofte die u hebt gedaan in de Hof van Eden. De belofte aan Abraham, aan Jacob, aan Jozef ook, maar ook aan David en door alle profeten heen, Heer. Dank u wel daarvoor. En Heer, we bidden dat ons geloof, dat het op het vaste fundament van het evangelie mag staan, Heer. Dat we niet zullen wankelen, dat we nooit zullen twijfelen, Heer, aan u. En dat we niet zullen, dat we niet meegesleept zullen worden door de geraffineerde leugens die er worden verspreid, Heer. We loven uw naam, we prijzen uw naam, we bidden voor hen die u niet kennen, Heer. En dat we dit nieuws in trouw en in waarheid mogen verkondigen, in alle genade. En dat zij in nederigheid Christus Jezus mogen aanroepen en zich mogen bekeren. In Jezus' naam bidden we. Amen.